Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van maandag 10 november. Aan tafel hebben we Mr. Feyenoord. Ik zou ook kunnen zeggen de kop van Zuid. Ja, mooi gevonden titel. Benny Wijnstekers, welkom. Ja. Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. Harry, geen beste Rotterdamse Eredivisie weekend. Alle drie verloren.
Een waardeloos weekend heb ik gehad, ik zweer het je. Ik begon al met Dordrecht, 0-0 tegen de onderste. Jong Ajax. Maar en echt wel een belangrijke wedstrijd ook. Zoals Excelsior natuurlijk tegen Heracles, tegen een concurrent. Ja. En dan echt heel stom onderuit gaan. Dus was een slecht weekend.
Zo is het. Ben, we komen zo meteen natuurlijk te spreken over jouw onlangs uitgekomen boek.
Leuk.
Eerst eventjes, ik ben er eigenlijk niet zo van hoor, maar ik ga me er toch aan wagen. Een soort van waan van de dag vraag. Is Feyenoord voor nu even titelfavoriet af?
Als je gisteren hebben zien voetballen, dan viel het natuurlijk heel zwaar tegen. En PSV geweldig aan het voetballen is. Dus ja, ik had gehoopt natuurlijk dat we zouden winnen met PSV en Feyenoord, dat we in ieder geval voor die titel gaan.
Ja.
Het is nog heel lange weg, dus ik heb nog wel alle vertrouwen erin. Maar het is wel jammer, het is onnodig.
Wat was er allemaal ondermaats op bezoek bij Go Ahead Eagles gisteren? Je was erbij.
Ja, ik heb zeker de eerste helft was het futloos eigenlijk. Heel rommelig. En niet echt, geen passie, weet je wel. Dat zag je bij Go Ahead natuurlijk wel. Die gingen echt voor de volop. Ja. En die hebben ook gespeeld in het weekend, of tenminste op die donderdag. En wij ook. Daarom, het viel me best wel tegen. En ik denk ook de spelers, als je die zo hoorde, achteraf dat ze echt wel teleurgesteld waren in jezelf ook. Want het was gewoon niet goed.
Maar het was natuurlijk ook zo dat de motoren van je elftal, Valente, Timber, op het middenveld, die waren niet,
die waren er niet.
In grootste vorm. Dus. Nee. Dat is wel de ruggengraat een beetje van je elftal. En als die dan niet brengen, dan wat je nodig hebt, zeker als er zo'n stevig verdedigende ploeg tegenover je staat, dan kom je in de problemen. Dan ben je volledig afhankelijk van die buitenspelers met hun individuele acties. Ja, en als dat dan ook niet helemaal eruit komt, dan is het klaar, hè?
Ja. Tweede helft in Deventer wel wat beter, wat meer de druk erop.
Ja, wel wat meer de druk
erop. Kwam dat eigenlijk omdat Stijn meedeed de tweede helft?
Nou ja, van Stijn weten we natuurlijk wel dat hij heel veel de diepte ook zoekt om proberen een goal te maken. Daardoor ging Feyenoord in die tweede helft zeker wel meer richting de helft van Go Ahead. Maar ja, tot echt hele grote kansen vond ik het ook weer niet echt komen bij Feyenoord. Dus dan is het wel jammer dat je dan daar niet iets meer tegenover weet te zetten.
Stijn had het over dat het een zware week was geweest. Lag dat er ook aan ten grondslag, denk je? Het futloze optreden?
Voor mij hebben de Eagles toch ook een zware week gehad. Ja. Dus daar lag het niet aan. Het is wel Eagles, ze hebben ook Aston Villa opzij gezet. Het is wel een ploegje daar. Tuurlijk, zo in dat eigen stadion. Altijd weer, voor iedere club is dat een hele moeilijke tegenstander. Alleen Feyenoord heeft wel een verleden ondertussen opgebouwd dat ze het daar bijna altijd winnen. Dus dit was eigenlijk voor de eerste keer in 10 wedstrijden, geloof ik. Dat er niet gewonnen werd.
Ze begonnen wel goed, die eerste 10 minuten. De bal op de lat van Moussa. En dan krijg je natuurlijk onnodig die penalty. Ja. En daarna is het gewoon echt slecht geworden.
We komen er zo meteen over te spreken. Eerst eventjes Robin van Persie, die toch wat onaangenaam verrast was over zijn ploeg.
Nou ja, ik ben wel op basis van de eerste helft ben ik wel verrast. Want zo slecht heb ik ons niet eerder zien spelen als de eerste helft. Dat had dus wat ik net aangaf te maken met de duels spelen, tweede ballen oppakken. Fysiek en mentaal echt ready zijn. En dat zo leek het in de eerste helft niet. Dan kan je het over tactiek hebben, over manier van druk zetten. Alleen komen we heel vaak in die duels. En als je de 3 of 4 achter elkaar net niet wint, dan moet je weer 80 meter achteraan. En dat gebeurde gewoon te vaak. Dus dat vond ik in de tweede helft wel wat beter, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar nog steeds niet het niveau wat we nastreven.
Nee, het ging dus over dat futloze. Ja. Harry, voor Leo Sauer zou dat toch niet moeten gelden? Die heeft bij Stuttgart maar 20 minuten meegedaan.
Nee, maar de buitenspelers, en dat geldt voor Hartz Moes net zo, dat zijn momentenvoetballers. Dat lukt wel of dat lukt niet. Ze zitten wel lekker. De tegenstander ligt je, dat heb je ook nog wel eens. Hè? Nou, daar weet Ben van alles van. Die heeft al heel zijn leven met buitenspelers te maken gehad. Ja, sommigen liggen je beter dan een ander. Mm-hmm. Dat heeft te maken met hoe ze bewegen, hoe ze wegtrekken uit die positie, hoe ze er overheen klappen. Zij zijn allebei mensen die de bal in de voeten willen hebben. Is voor een back fijn. natuurlijk. Hè? Als je niet je rug hoeft te verdedigen, ja, maar altijd lekker vooruit kan verdedigen, dan kan je er lekker in kleunen. Maar ja, het was zo vol en het was zo klein allemaal. Dan moet er veel meer bewogen worden vanuit. En daarom denk ik dat inderdaad Stijn een verbetering was in de tweede helft. Omdat hij natuurlijk wel die loopacties maakt. Larin vind ik toch meer een man. Als het veld wat groter is, als er wat meer ruimtes ontstaan, kracht, dan heeft hij die kracht en die snelheid.
En wat heeft Ueda liever, denk je?
Ja, maar Ueda heeft natuurlijk is gewend nu aan Stijn. Vanaf de voorbereiding zijn ze die samen gaan spelen. Dus die voelen elkaar beter aan. Larin moet dat nog helemaal gaan opbouwen als hij tenminste meer gaat spelen. Dus op dit moment is Stijn de ideale partner van Ueda. En moet Larin gewoon volgens mij even met invalbeurten werken. Of als de ruimtes groter worden. Of misschien per tegenstander bekeken internationaal. Ja. Maar zo moet het een beetje zijn.
Hoe ongelukkig je ook bent eigenlijk als je voorhoede speelt. Vaak vroeger zeiden van blijven jullie maar lekker een beetje voorin hangen. Want je ziet, was die wedstrijd tegen AZ dat Slory die ook een penalty veroorzaakt. Nu was er weer zo'n ongelukkige, rare manier.
Raar of een beetje dom?
Ja goed, dan kun je allebei zo zeggen. Kijk, hij wilde er voorbij. En dat lukte hem net niet. En dan... In een reactie doet hij die jongen wegtrekken, dan krijg je penalty. En dan, ja goed, dan kun je zeggen van, is het een penalty ja of nee? Maar het is gewoon onnodig.
Maar ze worden wel heel licht gegeven, ja, hè, dat soort dingen.
Maar dan kun je je afvragen, Harry, had Feyenoord er ook niet moeten krijgen.
Nee, ja, natuurlijk. Van Persie had volledig gelijk. En die VAR, die ziet ook, die eerste penalty, die hebben ze zich verder niet mee bemoeid. Maar die zien wel waarom die gegeven wordt. Ja. Nou, dat is bijna vergelijkbaar met wat er daarna met Ueda gebeurt. Het is bijna niks. Maar oké, er wordt aan dat shirtje gezeten en hij gaat neer, dan kan je ervoor fluiten.
Hij gaat alleen misschien te laat neer, die Ueda.
Ja, dat is wel een Japaner, die doen dat liever niet, hè?
Nee, is te lief. Er was best wel wat ergernis ook bij Ueda, vond ik wel. Want je zag op een gegeven moment wel dat hij, zeker in de eerste helft, ook meerdere keren de bal in de diepte vroeg. Ja, hem steeds niet kreeg. En daar word je dan ook wel een beetje gek van, denk ik, als spits.
Ja, Sauer begaat die overtreding. We zagen hem vlak voor rust ook nog twee toch een beetje hopeloze voorzetten geven.
Ja, dat vind ik ook wel een beetje jammer. Want kijk, als je allebei die, hebben we het altijd wel over, denk ik, ook wel bij vleugelaanval. Dus je ziet, Sauer heeft goede acties, die gaat dan buiten, binnen door. En dan geeft hij een voorzet, die komt gewoon aan de andere kant, komt hij weer aan de zijlijn. Dat is zo jammer. En dat vind ik de laatste paas bij Feyenoord, bij onze vleugelaanvallers, vind ik, of ze dan het overzicht niet meer hebben om die bal nog goed te geven. Of de beweging voor de goal is niet goed van Ueda of van een ander. Maar het is zo jammer. Je hebt goede acties. En dat laatste paas is gewoon niet goed verzorgd.
Nou, maar daarom ben ik ook altijd blij als Stijn in dat veld staat. De corners worden gelijk weer goed genomen. Hij nam ook de vrije trap waar uiteindelijk de 2-1 uitkwam. Je weet wel, die wordt dan goed ingedraaid op de juiste snelheid. Ja, dat heb je dan wel in het veld lopen. Ja. Want tegen Stuttgart was... Van Persie ook vond het jammer dat Stijn er niet was, want hij had een paar mooie vrije trapmomenten. En dat is, dan hoef je helemaal niet goed te voetballen, maar dan kan je nog wel gewoon je goals maken. Ja. En dat mis je dan toch wel in het veld.
Sauer.
Ik denk ook dat de combinatie Ueda Stijn toch wel goed is. En dan zal Stijn niet de vorm of niet het goede spel hebben wat hij bij Twente deed. Maar voor Ueda is wel heel belangrijk, op het moment dat Stijn gaat jagen, dan kan Ueda ook... een beetje wat frisser zijn om zijn aanvallende acties. Dus ik vind daar wel een verschil in positief als Stijn wel speelt.
We waren nog bij Sauer, wat ongelukkige wedstrijd. En Van Persie haalde hem er ook in de rust af.
Leo zat er vandaag niet lekker in. Leo ontwikkelt zich goed, denk ik. Er is wat kritiek op zijn impact binnen onze speelwijze. Maar die mening deel ik niet. Want ik vind dat hij wel impact heeft op onze speelwijze. En dat hij vele assists en vele doelpunten zullen gaan komen. Wij geloven heel erg wat Leo nu al laat zien en heel erg in zijn potentie. Die is ontzettend groot. Alleen vond ik hem vandaag niet goed spelen. En dat kan. Dat kan. Alleen dan loop je wel het risico dat je wordt gewisseld.
En dat gebeurde dus ook met Sauer. Is het nou niet de nieuwe Paschal of nog niet de nieuwe Paschal?
Nou ja, voorlopig in ieder geval niet. Want Paschal had sowieso in de dubbele cijfers kwam die, qua goals en qua assists. En als je gewoon gaat kijken, wordt door iedereen gezegd, gaat tussen Feyenoord en PSV dit seizoen om die landstitel. Feyenoord wil sowieso bij die eerste twee eindigen voor de Champions League inkomsten natuurlijk. Ja. Maar als je gewoon gaat kijken naar het verschil in buitenspelers, hè, ik heb dat vanmorgen opgezocht, bij Feyenoord zijn de buitenspelers goed voor 6 goals en 3 assists.
En dan hebben we het over Sauer, dan hebben we het over
Hajmoussa, Sauer, Sliti, Borges, Diarra en Slory. Hebben we ook meegenomen. Ja, 6 goals, 3 assists. Is niet veel. En als je gaat kijken naar PSV, daar komen ze tot 12 goals en 14 assists. Ja, dat is gewoon dubbel aantal doelpunten en bijna 5 keer zoveel assists van de buitenspelers.
Na 12 wedstrijden ook.
Ja, maar dat is natuurlijk wel uiteindelijk waar het verschil in wordt gemaakt. Dat je een wedstrijd bij AZ ruim wint. En dat je in zo'n wedstrijd tegen Go Ahead ten onder gaat. Want deze wedstrijden wil je niet verliezen tegen de kleintjes, maar het gebeurt wel. En dat kan uiteindelijk wel het verschil maken in die strijd om de titel.
Nou goed, wat je dan ook merkt, als die assist bespreekt, dat als een Moussa misschien een keer zijn actie doorzet in plaats van terugkap, want dan is Ueda of Stijn, die zijn in voorwaartse beweging. Op het moment dat hij weer terugkapt, dan moeten die jongens weer een andere positie gaan kiezen. Hetzelfde met Sauer. Op het moment dat Sauer misschien iets meer overzicht houdt om te kijken waar een speler staat, of de beweging is goed. En daar maakt PSV veel meer keuzes uit. Maar door je goede positiekeuzes.
Ik neem aan dat Van Persie daar elke dag mee bezig is met die gasten, want hij weet als dat rendement omhoog gaat, dat het makkelijker wordt om je wedstrijden te winnen. Ja. Dus hij is daar elke dag mee bezig. Maar als dat er niet helemaal in zit, hoe krijg je het er maar eens uit? Hè? Want het is makkelijker om iets aan te leren dan af te leren. En dan, en je, dus
dat een mooie wijze spreuk.
Dat is gewoon een cliché, Bart.
Ja, nee, nou, ik sta toch even op.
Nee, je zag ook dat Sauer ook de neiging om van links naar binnen en rechts te willen schieten. Ja. Dat deed dingen ook Pacheco ook altijd wel. Alleen je merkt nu dat op het moment dat hij dus naar binnen dribbelt, de tegenstanders weten het haast al dat. Dus ze gaan er al zo staan om hem dat schot eruit te halen. En daar moet iets meer variatie komen.
Ja, maar Pacheco had een heel venijnig schot ook.
Harry, toen Sauer vorig jaar bij NAC speelde, dachten wij allemaal, en dat spraken we ook uit, als Pacheco dadelijk zou vertrekken, de opvolger staat klaar. Die loopt in Breda, die kan zo instromen in Feyenoord 1.
Hij heeft wel zijn passeeracties. Dat is prima, daar gaat het vaak regelmatig voorbij. Alleen inderdaad, dan gaat het om, hij noemt het impact, wij noemen het rendement. He, ik denk dat hij dat bedoelt.
Ja.
Het rendement daarna is natuurlijk onvoldoende. En daar kan je verder niet omheen.
En ze spelen natuurlijk ook anders. Bij Feyenoord wordt er natuurlijk ook op een andere manier verdedigd dan als je een aanvaller van NAC bijvoorbeeld bent. Dan wordt er ook iets anders van je gevraagd. En hij speelt nu bij Feyenoord normaal gesproken ook 3 wedstrijden in de week. Hij is jong, ook dat is denk ik wel weer wennen voor hem.
Maar ik geloof wel dat, want hij ziet natuurlijk op de training elke dag bezig. Dus dan geloof ik wel dat hij enorm veel potentie in zo'n gozer ziet. Ja. En dat liet hij bij NAC al vaak zien. En bij Feyenoord gaat hij ook moeiteloos mee waarschijnlijk in het geheel. En dan gaat het alleen nog maar om dat laatste stukje. Ja. Hoe krijgen we hem zover dat hij inderdaad zijn doelpuntjes gaat maken, maar vooral ook doelpuntjes gaat voorbereiden?
Ja, zo is het. Je zei al, Valente, Timber, niet een hele gelukkige avond. Gaan we, denk je, Valente in het Nederlands elftal zien? Gaat hij debuteren voor Oranje komende anderhalve week?
Nou, dat zou ik wel doen als ik Ronald Koeman was, want dan ben je in ieder geval van het gedoe met Italië af. Want hij heeft dus een Italiaanse vader, waardoor hij ook voor Italië uit zou kunnen komen. Heeft hij in het verleden trouwens in de jeugd ook wel gedaan. Het zijn wel belangrijke wedstrijden ook nog voor het Nederlands elftal, tegen Polen en tegen Litouwen. Je kunt je kwalificeren voor het WK en als je ze allebei wint kun je ook nog eens groepshoofd worden, wat voor de loting nog van belang kan zijn natuurlijk. Oh, dat je grotere, sterkere landen daarin kan ontlopen. Ja, ik zou hem, al is het, ik ben fan van Valente, ik zou hem wel meer minuten gunnen, maar ik zou hem sowieso een minuutje laten spelen tegen een van die twee.
Het is wel lekker voor die gozer dat hij even anderhalve week gaat trainen met De Jong en met Gravenberg en die gasten. Daar word je niet slechter van.
Nee, dat is alleen maar goed. Alleen
weet jij beter toen als je meetrainde bij het Nederlands elftal, waar je ook aanvoerder bent geweest?
Ja, ik weet het niet zo goed meer. Ik denk dat wij.
Je doet nu net alsof ik voor de Eerste Wereldoorlog
ga. Maar
ik
ben niet geweest. Hij
is wel beter. Ik weet het. Was natuurlijk wel. Je was dan wel met een niveau wat misschien ietsje hoger was. Maar aan de andere kant, dan zou het ten koste van je eigen spelers gaan om dat zo te benoemen. Maar het was altijd wel lekker als je er even uit was. En zeker in deze fase van Feyenoord nu. Kijk, we zitten wel altijd wel te zeuren en terecht wel. Kijk, wat we nu hebben is dat een Ueda moet weer naar Japan toe. Die moet weer heel veel reizen. En daar zit wel het probleem. Wij speelden ook wel ver weg, maar niet zo ver weg. En dan was je wel eventjes fijn om even eruit te zijn. Ja. Dan kon je weer met de jongens even een beetje anders trainen. Het sfeertje was anders. Dus soms was het best wel even fijn om dan even weg te zijn.
Wie vliegt overal naartoe de komende dagen?
Heb je even?
Oh, is het echt zoveel?
Nederlands elftal gaat dus uit naar Polen. Daar wordt er gespeeld, thuis tegen Litouwen. Nou, dan hebben we Watanabe en Ueda met Japan spelen in Japan. Nou, Laren die gaat met Canada spelen in Toronto en in Florida. Dus die moet daarna ook nog een stukje door. Hadj Moussa met Algerije 2 oefen nu wel eens in Saoedi-Arabië. Tagline gaat naar Marokko om daar 2 wedstrijden te spelen. Diarra gaat met Mali uitspelen bij Jordanië. Dan hebben we Sliti, die gaat zijn debuut maken thuis bij Jong Oranje.
Ja, het is bij 36 minuten. Hè?
Ik weet het. Sliti met Jong Oranje zijn debuut.
Speelt er iemand tegen België?
Spelen in Budapest tegen Jong Israël onder meer. Oh, ja. Nou, Reed die heeft zich afgemeld trouwens voor Jong Oranje.
Oh, ja.
Die heeft een tik gekregen gisteren, dus er is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Wordt vandaag allemaal nog uitgevogeld hoe we dat verder gaan. Maar die gaat dus in ieder geval niet spelen. Maar er wordt dus wel weer over de hele wereld uitgevlogen.
En dan maar een kruisje slaan dat allemaal goed gaat.
Ja, natuurlijk.
Ik zag jou gisteren zitten op de tribune in Deventer en toen moest ik ook echt aan jou denken hoe jij vroeger als voetballer zo'n wedstrijd nou was aangevlogen. Je hebt een toch zware buitenlandse trip achter de kiezen. En dan moet je op een zondagavond 8:00, toen speelden jullie overigens nooit hoor, zo'n pot spelen tegen zo'n inderdaad agressief, compact elftal, stadion dat erachter gaat staan. Wat moest je dan extra leveren nog?
Nou goed, wat er al verteld wordt natuurlijk, dat je wel gelijk vanaf de eerste minuut wel moet staan als team.
Maar dat gebeurde niet.
Maar goed, je bent koploper, dus je moet al zoveel vertrouwen hebben. En dat toen wij, ja, ik vind het altijd zo lastig om te praten over toen wij. Maar op het moment dat je dus wedstrijden wint, zoals Feyenoord nu voorstond, als eerste, dat je moet zoveel vertrouwen hebben. Dan moet je eigenlijk naar Deventer kunnen gaan en zeggen, joh, wie doet ons wat? Dat gevoel moet je wel uitstralen hebben. Maar als je dan het ook verzaakt in het agressieve, wat Go Ahead wilde, ja, dan ga je het dan onderaan. Want dan ga je het onderaan aan de kracht van Go Ahead.
Maar die eerste minuten viel dat nog wel mee. Daar ging het wel.
Maar het was ook gelijk weer weg.
Ja, ja, tot die penalty. Ik had echt het idee dat Feyenoord goed aan de wedstrijd begon eigenlijk. Ja. Weet je wel, gewoon een heerste aan de bal en zo. Ja. Maar dat duurde maar 10 minuten of zo.
Kijk, je kan niet de excuus hebben van we spelen met heel veel nieuwe spelers. Want het was echt en Timber eindelijk en met Valente. Ja. En dan heb je nog in ieder geval Lerren. Maar goed, dan pak je dadelijk naar Stijn. Dus op een gegeven moment is je middenveld er wel zoals je hem wil hebben eigenlijk.
Ja. Nou, Ahmed Hodžić, die zei er ook nog eventjes over van ja, wat er nou aan ontbrak.
No, there was no underestimating. Everyone knew what needed to be done. Everyone knew every game you have to give 100%. I just felt like we weren't there today with 100%. Maybe we were like 80, 90, and that's not acceptable. It's about showing leadership on the pitch. Maybe not in talking, but in showing, in winning the duels, maybe putting a good tackle in, and this way give energy to other players. Who might be missing it. It's just like these things I think we can learn as a team.
Ja. Uiteindelijk moet er van worden geleerd. Hoe zal Melvin Bol, de trainer van Go Ahead, die hier 2 weken geleden nog zat.
Nou, die loopt even met zijn borst vooruit.
Wat zeg je?
Die loopt even met zijn borst vooruit in Deventer. Ja. Hartstikke mooie prestatie natuurlijk. Ja. En hij doet het gewoon prima.
Ja, een coach hoor. Heel fanatiek was een coach. Wel mooi.
Maar zij hebben dat ploegje. Dat hebben ze tegen Aston Villa ook laten zien.
Ja, en dan missen ze nog een paar sterk
en een hele goede spits, hè, missen ze.
Ja. Die, Edwardson.
Ja. Dat is echt, denk ik, hun doelpunt te maken. Misschien wel. Maar nee joh. Maar het is ook wel eens hoe een wedstrijd loopt. Mahdj Moussa, als die bal erin vliegt, dan kan het zomaar 5-0 worden, zo'n wedstrijd, bij wijze van spreken voor Feyenoord. Ja. Omdat je lekker begint aan zo'n wedstrijd. Je schoot hij echt wel goed in. Keeper, geweldige redding, gaat via de lat, blijft hij. En dan krijg je zo'n hele lullige strafschop tegen. Want tot die tijd was het best aardig bij Feyenoord.
Toen
was er niks aan.
En dan
kom je in de problemen.
En ze eindigen ook met 5 verdedigers, hè? De laatste fase van de wedstrijd speelt Go Ahead gewoon met z'n 5 achterop.
En de tweede helft was het echt, zoals ze dat noemen, de bus parkeren. Het was wel een muur van geel-rood. Ja. En dan krijg je ook nog een paar hele gemene counters om je oren. Want dat had dan ook wel 3-0
kunnen redding van Welleroyter ook nog, hè? Die voorkwam ook al daarvoor al de beslissing.
Zeker.
Wat mooi was trouwens, na afloop, want je hebt het over Melvin Boel. Ja. Dat hij dan na afloop, de persconferentie was net klaar. Echt net, nou ik denk 2 minuten of zo. Toen kwam die perskamer binnengelopen. Zo van, oh is de persconferentie al afgelopen hier? Met zo'n grijs op zijn gezicht. En toen zei hij, ik ga morgen, vandaag dus, met heel veel plezier naar FC Rijnmond kijken. Dat snap ik wel. Ja, ze zijn natuurlijk zeker met Europa erbij geweldig bezig daar.
Wat ik ook nog wel opvallend moment was na afloop. De wedstrijd wordt afgefloten, Feyenoord verliest. En Van Persie loopt als eerste. Ja. En ze gaat ook vooraan staan bij het bedanken van de supporters. Dat zie je niet zo vaak bij trainers.
Nee, ik heb hem 2 keer ook zien doen. Tegen Stuttgart deed hij het ook.
Ja, toch maar hij staat echt vooraan dan, hè?
Ja,
om voor zijn spelers gaat staan.
Ja, ik denk dat hij dat wel... doet hij dat bewust om aan te geven... Jongens, kom op, we hebben met elkaar hebben gefaald. En ik loop voorop en ik heb ook gefaald daarin. Tenminste, ik denk dat hij dat wil uitstralen.
Ik sta voor mijn spelers.
Die gaat staan. Het is natuurlijk niet, met alle respect, Brian Prieske. Hij gaat echt daarvoor staan. Ik ben Robin van Persie, de grote Robin van Persie. Ja. Die echt wel zijn spelers daarin ook beschermt.
Ja, dat is het echt. Zeker. Beschermende spelers.
Ben, Kop van Zuid. Ja. Zou je kunnen zeggen over 50 jaar Feyenoord... Want zo lang ben je eigenlijk al betrokken bij de club. 50 thema's komen daardoor voorbij. En een van die thema's is eigenlijk het begin van de familie Wijnstekers bij Feyenoord. En dat is een heel droevig begin eigenlijk. En dat is toevallig vandaag op 10 november op de kop af 82 jaar geleden. 1944, de razzia.
Ja,
die vanuit
die vandaag,
81, sorry. Ja. Dat is vandaag 81 jaar geleden. En jouw vader moest zich toen melden.
Ja, nee, dat is ook een van de gedeeltes uit het boek. Want je zegt, het zijn 50 dingetjes. Eerst begin ik over Bloemhof, waar ik geboren ben en waar ik bij Feyenoord ben gekomen. En dan komt er op een gegeven moment een verhaal. Want mijn vader is al jarenlang jeugdleider geweest bij Feyenoord. En ook museum heb je gestaan als mensen ontvangen en uitleg geven over rondleidingen geven. Dus je was al heel nauw betrokken bij Feyenoord. En het is ook heel... frappant, heel raar, dat op een gegeven moment in 1944, dat was heel bijzonder. Dat heel veel duizenden mensen werden dus naar het stadion moesten bestaan en zich melden.
50.000 of zo?
Ja, 50.000 om dus opgepakt te worden en naar Duitsland getransfereerd te worden. Ja. Dus het was best wel heftig. Met heel veel mensen gewoon in treinen daarheen in Kassel terechtgekomen. Daar te werk werd gesteld.
Wat moest jouw vader doen daar?
Ja. Er werd op een gegeven moment gevraagd wie kan een paard rijden. Toen zei mijn vader, ik kan paard rijden. Maar goed,
kon hij dat
kon helemaal, niet. Maar ja. Hij werd toen op een paardenwagen gezet. Moest hij vuil ophalen en troep ophalen. En later moest hij dus ook, toen de geallieerden in Duitsland kwamen, moest hij ook doden ophalen en zo vervoeren. Ja. Dus het was wel heftig. En hij is op een gegeven moment is hij teruggekomen. Via Russen is hij teruggebracht in Nederland. En ja, toen kwam hij daar in de Daliastraat, de Bloemhof, kwam hij terug. En die werd met open armen ontvangen. Alhoewel ook wel heel veel mensen kritisch op waren. Van, hij zei, ja, maar als ik dat niet had gedaan, had mijn vader en moeder gedood geworden. Of die hadden dan, of weet ik veel wat.
Maar dus, kritisch omdat hij voor de Duitsers had gewerkt?
Nou ja, hij moest daar gewoon te werk gesteld worden. Ja, zo noemden ze dat toen. Ja, dus best een apart verhaal in het boek. En ook wel omdat hij ook altijd rondleider is geweest, jeugdleider. Dat was een mooie combinatie.
En, want hij is er helaas niet meer, nee. 99.
99.
Ja. En na zijn overlijden was het ook nog steeds Feyenoord wat bepalend was.
Ja, eigenlijk is het wel bepalend als je zegt over 50 jaar, dan is het ook wel weer een stuk. Als hij dus de urn wordt uitgestrooid op het begraafplaatsje van de Zuidelijke Begraafplaats. En dat is een gedeelte wat je dan mag wegstrooien, dus daar waren we met z'n allen naartoe gegaan. En het grootste gedeelte hebben we dus in de Maas uitgestrooid, vlak waar ik woon. Maar hij ook bedrijfsleider was van een groot bedrijf. Dus ja, dat is best wel een heel apart verhaal in het boek, ja.
Wist je hem nog wel eens?
Ja, zeker. Kijk, hij was 99 jaar en hij liep altijd nog buiten. Had zijn rollator had hij en er werd dus een mantelverzorger die hem begeleidde daarin. En ik heb het over gehad met Leo Beenhakker, dat was een beetje een vergelijking, die kwam ook niet meer buiten. Op een gegeven moment zei ik, joh, mijn vader heeft nog een rollator thuis staan, toen zat ik in de berg staan. Neemt hij nou mee voor je, dan kan je in je huis lopen, kan je buiten lopen.
Toen zei hij, nee, wilde hij zeker niet.
Wilde hij niet, vond hij zich thuis. Maar om aan te geven dat mijn vader nog heel veel buiten liep en hij werd ziek door de longontsteking en toen was het binnen 3-4 dagen gebeurd. Dus dat was wel heftig, ja.
Ik kan me wel herinneren dat ik hem een paar keer zag bij het Feyenoord Museum.
Ja.
En daar kwamen de mensen en die zeiden, ja, dit is de vader van Benny Wijnsteken. Ja, maar daar liep hij helemaal, daar wilde hij helemaal niks van weten.
Nee, want hij wilde helemaal niet, de mensen moesten echt vragen, bent u dan de vader van? Toen zei hij nog, ja. En toen ging hij weer iets over anders lullen. Maar,
was dat ongemak dan of zo? Of had hij zoiets van...
Ja, ik denk ook wel ongemakkelijk is. Of dat hij er niet echt over wilde. Hij wilde laten zien van, ja, ik ben nuchter erin, maar ik denk dat hij was wel heel trots op.
Ja, trots.
En als het om trots zijn gaat, wat vind je het verhaal dat het mooist gelukt is in dit boek? 50 verhalen over jouw leven?
Ja, ik denk als je dan over dat zijn mooie verhalen wat ik net vertelde. Dan heb je natuurlijk een verhaal over je privéleven, wat ook wel turbulent is, maar ook wel ik vind als je biografie schrijft...
Moet je eerlijk zijn, hè?
Dan moet je ook eerlijk zijn, maar je ook dingen vertellen. En natuurlijk is het altijd wel heel moeilijk om heel in details te praten. Maar ik heb wel in dingen wel naar buiten gebracht. Maar goed, de mooiste periode als voetballer dan, want daar gaat het in feite om, is dat ik, en dan zeg ik altijd een beetje met trots, dat je aanvoerder bent geweest van Cruijff en Van Hanegem. Met de beste voetballer van de wereld misschien, met Johan Cruijff. En dan vertel ik hoe die was in de groep, waar je Rotterdamse jongens hadden. Dus het zijn wel helemaal mooie momenten in je carrière. En ook de dieptepunten die ik beschrijf. Dat er misschien maar 10.000 of 15.000 mensen in het stadion zaten. HCS-periode, dat ik net weg was, ging naar België. Dus ja, maar ook vertel ik over, als het dan Feyenoord Ajax is. En ik heb een beetje overdreven, dan zeg ik altijd over Ajax. Weet je, dan moet ik ook praten erover. Dat meen ik wel natuurlijk, hè? Maar aan de andere kant, het valt ook wel mee. Ik kan best wel, toen ik speelde, best wel goed opschieten met die jongens. Alleen,
heel vaak, ja.
Als we spelen, dan was het niet zo.
Je zal maar kunnen zeggen dat je aanvoerder bent geweest van Cruijff en Van Hanegem, Harry.
Ja, hij is niet aanvoerder geweest van mij.
Nee, we hebben elkaar net misgelopen bij Feyenoord, denk ik.
Had ik gescholden op hem zeg.
Ongetwijfeld.
Nee, hey, kom nou eens terug, joh.
Harry, Sparta boekte de tweede nederlaag op rij. Ja. Wat ging er allemaal mis?
Nou, behalve dat ze heel slecht speelden. Nee, wat ging er allemaal mis?
Weinig gecreëerd?
Ja, nee, niks. Ze speelden gewoon niet goed. Die moest erin. Ja. Want zeker met zijn kwaliteit in door de lucht. Hè. Hij was echt een inkoppertje, noemen we dat. Eigenlijk letterlijk. Ja. En dat had wel enorm geholpen. Maar dat ze niet goed waren, dat is al duidelijk. En ik vind ze de laatste weken toch sowieso...
Nou, het is heel wisselend. Hele goede wedstrijden afwisselen met hele slechte wedstrijden.
Ja, het is echt heel wisselvallig. En het is ook moeilijk om daar dan ook een gelijk dan maar aan te geven. Daar ligt het aan bij Sparta. Want door die wisselvalligheid is dat heel moeilijk.
Nou ja, Ben, hoe kan die De Roy van PEC Zwolle die bal zo inschieten? Helemaal vrij?
Ja, nou goed, ik heb het even gezien, maar dat heeft natuurlijk met dekking te maken, met afspraken die je maakt.
Ja, maar Sambal loopt gewoon bij hem weg, die back.
Ja. Ja, ik weet ook niet waarom, dat snap ik echt niet, maar goed.
Nee,
ja.
Hij kiest precies de verkeerde. Hij ging, denk ik, pak die buitenste en hij moet natuurlijk die andere natuurlijk pakken. Ja. Ja, maar dat doet hij niet.
Rood voor Quintero. Ja. Had hem misschien al eerder kunnen krijgen.
Nou ja,
het
begint met natuurlijk, hè, dat is, ik noem dat altijd de tackles voor de duckout, hè, voor de trainer, om je inzet te tonen. En dan vliegen ze erin als een idioot. Ja. Nou, dat deed hij nu ook weer. Ik heb het meerdere keren gezien trouwens dit weekend. En daarna krijgt hij een gele kaart, wat geen gele kaart is, vind ik. Dus de tweede gele kaart sloeg nergens op, speelt gewoon netjes de bal.
Als je dat zegt, moet ik gelijk denken aan vroeger. Dat ik was ook best wel fel in met tackles en zo. En dan, toen had ik ook weer een wedstrijd dat ik op de middenlijn weer een tackle uitvoerde. En dan kreeg ik de volgende dag Dick van der Pol in Vrije Volk. Ja, ja. Dan was hij bij mij zeker weer dom. Gaat hij een tackle maken op de middenlijn, dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk wel zo natuurlijk, dat je wel een moment moet weten wanneer je een tackle invoert.
Ja, nee, maar ik zie het heel vaak. Want die trainers staan natuurlijk nou tegenwoordig allemaal langs het zijlijntje. En dan kom je heel dichtbij en dan vliegen ze erin, jongen, als idioten. En dat was bijna direct rood. Ja. Maar die tweede gele kaart, dat was volgens mij niks.
Nee, het was stevig, maar dat was het enige eigenlijk.
Maar oké, daardoor ga je die laatste 7-8 minuten, kan je ook bijna niks meer forceren dan. Nee, je staat met 10 man in een uitwedstrijd. Dus dat
was toch wel een mooi moment, namelijk Santos die mocht invallen tegen zijn broer.
Tegen zijn broer, gelijk even borsten tegen elkaar aan botsen. Ja, dat is dan toch wel weer mooi ook.
Moeder trots op de tribune.
Ja, tuurlijk, als je twee zoons dan tegenover elkaar spelen. Ze hebben een andere achternaam, hè? Dus we hebben toch even gevraagd van hoe komt dat? Andere vaders. Ik vond het wel mooi dat ze kwamen ook gelijk tegenover elkaar te staan en dat ze dan elkaar ook even opzoeken en dat na afloop over zeggen van ja, hartstikke leuk, we zijn familie, broers kunnen hartstikke goed met elkaar vinden, maar op het veld even niet.
Ja, maar goed spelertje hoor.
Santos.
Ja. En neem ook een mooie snelheid aan de bal. Je weet wel, technisch en dan snelheid kunnen maken aan de bal, makkelijk passeren. Dat is echt een groeibriljant hoor.
Kijk, daar hebben ze er wel een paar van nu hè, bij Sparta, allemaal vanuit de jeugd. Want die Seedorf maakt vorige week zijn debuut. Ja. Nou, Oefki loopt natuurlijk
maar
mee.
Tot nu toe de meeste indruk gemaakt. Ja, in die hele korte periode dat hij mee mocht doen.
Zeker. Mito, nog geen ritme.
Ja, ja. Maar hij is wel heel lang eruit geweest dan natuurlijk. Maar als je dan in een zwalkend elftal op dat moment invalt, valt ook niet mee ook natuurlijk. Maar ik ben wel weer blij dat hij erbij is. Dat zijn balvaste jongens die toch iets kunnen betekenen voor een elftal. En waarom zie je nog steeds te lachen?
Nee, ja, ik hoor hem ritme zeggen en ik zie jou gelijk zo ritme.
Maar wat denk je dat ik het vraag?
Ja, nee. Maar ik vind zijn reactie dan ook mooi. Je ziet heel veel dingen
Maar gebeuren. Ik ben blij dat Mito er weer bij is. Die kan toch iets extra's brengen. En als hij maar weer minuten gaat maken. Hij moet eens even een goed paasje geven of een goaltje maken.
Precies.
Waardoor hij weer echt helemaal door is.
Terwijl het shirt was zo mooi van Sparta. Ik vond het echt fantastisch. Dat ode aan Spanje, zwart-gouden shirt. Ja. De Guzman maakte na anderhalf jaar weer eens een keer een plek in de basis. Ja. Speelde in de basis. Is dan een uurtje de max voor de Guzman?
Ja, zeker als je zo lange tijd weer terugkomt. Hè. Ik vraag me wel af wat er eigenlijk nog verder gaat komen voor de Guzman. Als je zo lang eruit bent geweest ook en dan ook toch al wat ouder bent en nog weer terug moet zien te komen, dat nog best wel een uitdaging voor hem, denk ik, gaat worden.
Ja, je wilt er ook weer niet dat de carrière van zo'n
natuurlijk niet
grote voetballer, wat hij echt wel is, als een nachtkaars uitgaat, hè? Ja. Maar eigenlijk zien te voorkomen. Maar goed.
Nee,
ik stel een vraag. Ik stel eigenlijk helemaal geen vraag. Dan gaan we naar Excelsior. Dat verloor thuis. Ja. Terwijl het stadion was uitverkocht. Er was vuurwerk vooraf. Maar ja, het missen van de kans, het grote probleem.
Nou ja, je wilt ook je keeper heb ook aardig staan uithalen.
Ja,
Van Gassel. Fantastisch gekiept. Eén fout maakt hij. Geen mensen bij de palen. Ik ben het volledig eens met Van Hooijdonk. Als er gewoon mensen bij de palen staan, verlies je die wedstrijd dus niet. Want die valt zomaar in een lege hoek binnen. Mm-hmm. En je mist een strafschop. Ze maken één goal. En dat is een bal die van richting verandert. Hè. Dat is de enige goal die je dan maakt. Dus die gaat er normaal ook al niet in.
Nee, dat was wel de eerste goal van Nijhoff uit zijn carrière.
En wat dan cruciaal is, 1-0 voor. Gelijk naar rust, de grote kans voor Sanchez Fernandez.
Die moet erin, hè?
Dat moet erin. Dan leg je zo'n wedstrijd klaar. En dan win je tegen een concurrent. En nu ga je eraf met 2-1.
Nou, een concurrent, een ploeg die gewoon onder je
bijzonder,
staat.
Bijzonder eigenlijk, Heracles. Die winnen dan een bekerwedstrijd met 4-0. Ja. Daarna pakken ze het
8-2.
En nu deze uitslag. Dus zeg het maar.
Excelsior nu voor de 6e keer dit seizoen al met 1 doelpunt verschil verloren. Wat zegt jou dat?
Ja, dat ze er meer moeten maken.
Ja,
heel simpel is het wel. Maar kijk, je moet toch. Misschien hebben ze dat toch niet een ploeg om te zeggen we scoren makkelijk. En dat je kan weglopen met 2-3-0 en dan een beetje behoudend spelen. Maar
dat gebruik
ze
zelf.
Echt 90% constant gas blijven geven.
Maar thuis spelen de tegenstanders bijna altijd slecht op Woudestein. Dat is, vind ik, opvallend altijd. Er is bijna geen ploeg die goed speelt uit bij Excelsior. Dus dat heb je al mee. Maar alleen, we hebben het er elke week nou over dat scorend vermogen. Je moet gewoon 50% van je budget moet je aan scorende spelers uitgeven.
Ze hebben nu in 12 wedstrijden 11 keer gescoord.
Ja, nee, maar dat is als je als TD of daar zit. 50% van mijn budget gaat naar scorende spelers. Middenvelders, aanvallers, buitens, maakt allemaal niet uit. Maar er moeten spelers in die selectie zitten die een goal kunnen maken. Nou, noem er maar één op.
Nou ja, Vlodacic is daarvoor gehaald.
Ja, oké. Okay. Dat was een paniekaankoop, hè, vlak voor de... Ja, het was een dag voordat dat de zaak gesloten werd.
Dat is ook een beetje de status van Excelsior, denk ik, in die hele voetbalpyramide, toch? Hè? Dat ze echt op het laatste moeten wachten tot ze nog... kunnen halen.
Maar hij legt dan aan voor die strafschop. Wat ging er allemaal verkeerd?
Nou ja, hij schiet hem gewoon niet goed in. Nee. Gewoon een halve aanloopje. Niet in de hoek. En de keeper die...
Maar hij staat, jongens, op het punt om gewisseld te worden. Die Vlodacic. Ja. Ja. Dus zijn nummer is al uit de bak gehaald. Vroeger ging dat zo.
Je wou hem dan wisselen voor de penalty.
Ja, natuurlijk. Nou, in ieder geval een jongen die niet goed in de wedstrijd zit, niet laten nemen.
Als hij als nummer 1 staat aangegaan.
Nee, dat is Zagreb, maar die was er niet bij.
Ja, oké, dan... Ja, dat weet ik niet, maar ik vind dat een spits een penalty moet kunnen nemen. En die moet ze ook eigenlijk nemen, want dat, is dat moet een topscorer worden. Die moet goals maken en dat kan als hij een paar weken droog staat, kan een penalty weer even lekker. Stijn heeft dat heel sterk ook. Hè. Die is blij dat hij die penalties mag nemen. Want als hij even een paar wedstrijden niet kan, ik heb er weer eentje bij en dat geeft voor je vertrouwen. Ja. Daarom vind ik altijd proberen, je doelpunt te maken, ze moeten de penalties nemen. Maar je moet er wel op trainen en je moet wel een idee hebben. Nou, dat had hij niet. Hij heeft een aanloop van 2 meter, wat natuurlijk niet goed is. En hij schiet hem bijna in het midden. Ja. Dus
en niet hoog genoeg.
En de keeper doet dan wel goed zijn werk natuurlijk door de juiste hoek te pakken.
Ja, overigens, Zagreb, zijn naam viel, die is er even uit.
Ja, die is 4 tot 6 weken voorlopig eruit. Ze hebben sowieso wel een probleem met de backs. Hè. Bronckhorst en Jansen geblesseerd. Dus dan wordt het ineens een bundel in de spoeling.
Ja, dat is heel gek. Zo'n Bronckhorst heb je ook nog een wapen. Hè. Dat is die inworp. Dat kan bijna niemand, maar hij gooit hem bij de tweede paal bij. Maar dat is wel een dingetje. Die ben je toch ook weer kwijt dan. Zagreb is, vind ik, hun beste speler eigenlijk. Ja. Ja. En dat zijn wel aderlatingen, hè, zoals we dat zo even opnoemen.
Zeker. Trainer Ruben Den Uyl nog eventjes over het gebrek aan scorend vermogen. Toch ook met name bij zijn aanvallers.
Nou, Sanchez Fernandez heeft het vorig jaar in de KKD heel erg goed gedaan. Nu spelen we Eredivisie, dat is ook een hoger niveau. Simon heeft het afgelopen jaar nauwelijks gespeeld op het tweede niveau in Italië. Geen enkele goal gescoord, dus die komt nu bij ons, ook weer op een hoger niveau. Gian de Recht heeft vorig jaar bij Vitesse gespeeld, nu in de Eredivisie, ook weer op een hoger niveau. Dus ik denk dat als we al onze spelers afgaan, dat het voor heel veel spelers ook gewoon een hoger niveau is. Waarin je minder kansen krijgt en de weinige kansen die je dan krijgt, daar moet dan uiteindelijk het rendement uitkomen. Dat is gewoon veel moeilijker.
Ja. Je zet je vinger op?
Ja, nee, waar ik nog van schrok, dat was na de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Ja. Toen had hij in zijn persconferentie van aan de inzet lag het niet. En toen viel ik van mijn stoel. Want als jij tegen amateurs speelt...
Hoe ziet het eruit als jij van je stoel valt?
Nou, ik wil het even voordoen.
Doe dan. Nee.
Doe nou eens even serieus, Bart. We zitten hier op niveau over voetbal te praten.
Het is moeilijk om jou serieus te zijn.
Hey. Maar als je dat zegt, dus tegen amateurs en de inzet is wel in orde, dan moet je zo'n wedstrijd met 5-6-0 winnen. Ja. Want dat is juist het probleem altijd als je tegen amateur... dat er inzet niet helemaal in orde is, dat mensen een beetje op 80% zo'n wedstrijd proberen te spelen. Hè? En dan gaat het fout, in sommige gevallen.
Maar eigen ervaringen, als ze inderdaad Feyenoord 1 spelen tegen amateurs... roep het maar eens op, die motivatie. Hè?
Nee, ik had er geen problemen mee.
Nee?
Nee, want ik vind het is de kortste weg om Europees voetbal te halen. Dus juist die wedstrijd. En als je dan geluk hebt in je loting en je krijgt een amateurclub. Ja, dan moet je juist met z'n allen ervoor gaan. En ik denk, als je juist ervoor gaat en 100% geeft, dan word je ook niet moe.
Hij geeft aan, de inzet was uitstekend. Daar neem ik de jongens niks kwalijk. En dan 0-0 tegen, of eigenlijk 1-0 verliezen in de verlenging dan. Tegen Excelsior Maassluis. Dat kan niet.
Nee,
Er echt iets fundamenteels fout, hoor.
Nou ja, ze staan inmiddels ook onder de streep.
Nee, maar
op de 16e plaats. Ja, dit is beker, weet ik. Maar...
Nee, maar in de competitie vind ik wel. Ze spelen prima mee met Heracles. Ze kunnen die wedstrijd ook winnen. He, dus dat is het probleem niet. Dus dan is het toch raar dat je in zo'n bekerwedstrijd er niet doorheen kan komen bij Excelsior Maassluis. Nou, dat is weliswaar alweer een tijdje geleden, maar dat vond ik een opvallend iets.
Maar spelen lijkt me het juist leuk om die wedstrijden te spelen. Dus dan kun je wel iets meer doen.
Niet tegen Excelsior Maassluis natuurlijk.
Hoezo niet?
Ja, wel, juist wel.
Nou ja, het lijkt me leuker om tegen Utrecht te spelen.
Ja.
Tegen, toch?
Maar later in het toernooi wel, Maar goed, inmiddels Excelsior wel 16, hè? Dat is onder de streep.
Ja, daarom.
Wordt het zorgwekkend, toch?
Een beetje zorgen gaan maken, natuurlijk wel. Want wat je net zegt, als ze maar elke wedstrijd met 1 goal misschien verliezen of winnen, dan is het toch wel oppassen geblazen.
En daar stond ook wel tegenover dat Heracles heeft een speler die hem à la zijn Ueda's nog even binnenkopt. Hè, die nog een jongen heeft die hem van 18 meter binnenknalt. Die kwaliteit ontbeert Excelsior misschien dan?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, nee. Maar dat is het hele seizoen al. En ik nogmaals, je moet daar als technisch directeur of wie dan. Ja, die moet gewoon zorgen dat er binnen jouw selectie scorend vermogen is. En daar moet je wat extra geld voor uittrekken. En wat minder geld voor die linkshalf of die, weet je wel.
Mm-hmm. Excelsior gaat oefenen deze week tegen Feyenoord. Dat gaat allemaal plaatsvinden op Woudestein. En het Nederlands Elftal gaan we kijken. Ga jij kijken? Ben je een beetje een oranje watcher?
Ja, ik ga wel kijken, ja. Ja, ja, ik vind het wel... Altijd wel leuk om te kijken. En vaak dan ga ik naar zo'n wedstrijd toe. Of dan in de Kuip is natuurlijk hartstikke leuk. Of Arena ga ik ook wel kijken. En dan hoop je wat oud voetballers ook te zien. Dat valt dan weer tegen. En dus dat is ook weer minder. Maar op zich vind ik wel heel leuk om naar Nederlands Elftal te gaan en te kijken.
Er zitten al eens te veel van die waardeloze landen zitten er tegenwoordig bij. Hè? Dat je Estland en zo. Daar zit je niet voor je lol naar te kijken. Ik vind een mooie wedstrijd tegen Duitsland, Spanje, Frankrijk, noem maar op. Dat is leuk. Maar die kleine landjes, hè, je ziet er ook niks aan. En je bent blij als ze dan 3-0 winnen en de puntjes zijn weer en we hebben ons geplaatst. Zo gaat het dan een beetje. Hebben jullie dat niet?
Nee.
Oké.
Dit boek is in het hele land verkrijgbaar. Ja. En alles is wel online. Dankjewel. Leuk dat je erover kan vertellen. Benny Wijstekers. En kom snel weer eens terug. Ook zonder boek. Ja. Dennis, tot snel weer. En Harry, kijk weer uit naar jouw volgende bezoek hier. Tot vrijdag. Hoi. Dan zijn we er ook gewoon weer met FC Rijnmond. Tot dan. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.
Online voor de socials is dat.
Oké. Okay.